Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 33. Heilig woord zal ons worden gelezen uit het eerste boek van Samuel, het 16e hoofdstuk, de eerste 13 verzen. Wij noemden u 1 Samuel 16, te lezen vanaf het eerste vers en te eindigen met het 13e vers. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met de berijmde 10 geboden des Heren, vers 1 en vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Samen 1 Samuel 16 vanaf het eerste vers. Toen zeide de Heere tot Samuel: hoe lang draag gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide: hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de Heere: neem een kalf van de runderen met u en zeg: ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. En gij zult Isaï ten offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven, dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij dan zeide: met vrede. Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde, toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel: zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isaï: de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Isaï: zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: de kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isaï: zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, met schade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broeders. En de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama.
Gemeente, wij zingen met Psalm 139 en daarvan het 4e, 7e, 8e en 14e vers. 139 vers 4, waar zou ik uw geest ontvlien? Vers 7, gij hebt mijn gans gestel doorgrond. Vers 8, mijn ziel bepeinst uw wonderdam. En vers 14, doorgrond men ken mijn hart, o Heer. De versen 4, 7, 8 en 14 van Psalm 139 inmiddels zal worden gecollecteerd voor diaconie en kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schuldelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente met Heere hulp willen we in een serie preken over momenten uit het leven van David. U bepalen bij die wonderlijke koning die zo verwijst naar de grote Davidszoon Jezus Christus. Momenten uit het leven van David. Vanmorgen de eerste preek, uitgangspunt is 1 Samuel 16, vers 7b. Waar we lezen 1 Samuel 16 vers 7b, want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. We horen van een onverwacht koningskind, een onverwacht koningskind. Drie gedachten wat Samuel ziet, onder andere vers 6. Maar ook het verband van de geschiedenis wat Samuel ziet, wat David ziet. En dan onder andere vers 11. Hij ziet niet in eerste instantie. En wonderlijk, dan mag hij de leiding van de Heere gaan zien wat David ziet. En als derde wat de Heere ziet, dicht bij vers 7b. Een onverwacht koningskind, wat Samuel ziet, wat David ziet, wat de Heere ziet. Gemeente, de geschiedenis die voert ons vanmorgen naar Rama, zo'n 7 kilometer ten noorden van Jeruzalem, een steenworp afstand van Gibea Sauls, waar Saul woont. Maar in Rama woont Samuel, die oude profeet, de laatste richter. En in gedachten zien we hem zitten, jongens en meisjes, treurend, verslagen. Ineen gedoken. En dan klinkt de stem van de Heere. Er was nog geen Bijbel. God sprak rechtstreeks tot zijn kinderen. Bijzonder tot zijn profeten. Toen zeide de Heere. En dan moet u maar eens goed in uw Bijbel kijken. Want dan staat er Heere met 5 hoofdletters. En dat is nou het hele geheim, gemeente. Van de hele geschiedenis van het leven van David. Voor u en voor mij. En ik hoop tot eeuwig gezegend. De Heere, de verbondsgod. Want in het slot van 1 Samuel 15. Dan zou je de deur wel dicht willen doen. Om er niet meer uit te komen. Net als Samuel. Dan lijkt het dat alles vastloopt. En je niet meer weet hoe het verder moet. Net als in onze samenleving. In de wereld en in de kerkgeschiedenis. En de Heere, hij staat erboven, die eeuwige verbondsgod, die zijn raad volvoert. En de Heere, hij regeert van geslacht tot geslacht, zolang de zon en de maan daar zullen zijn. En de Heere, en die verbondsgod spreekt tot Samuel. Hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï, de Bethlehemiet. Want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Jongens en meisjes, Samuel was nog heel jong. Je weet het wel, hè. Toen zijn moeder hem gebracht had bij de tabernakel. Toen hij de stem van de Heere voor het eerst heeft gehoord. Zou jij die ook willen horen? Ja, niet zoals Samuel, maar door de Bijbel. Omdat de Heere in jouw hart werkt. Dat heeft de Heere gedaan bij Samuel. Dat moet heerlijk zijn en dat is ook heerlijk. Als God gaat spreken. Maar vergis je niet, dat eerste woord wat de Heere sprak was een vreselijk woord. Maar mensen die krijgen altijd mooie teksten, mooie woorden en zo. Maar hij krijgt een vreselijk woord. Samuel. En tenslotte zegt hij, spreek Heere, want uw knecht hoort. En dan gaat de Heere zeggen dat hij het huis van Eli weg zal nemen. Dat Eli sterven zal en zijn beide zonen op één dag. Dat het volk ontzaglijk gestraft zal worden voor zonde en goddeloosheid. En nou zit hier die oude ingedoken man weer. En dan gaat de Heer weer spreken. En dan dat ontzaglijke oordeel. Ik heb hem verworpen. Die Saul, Samuel, waar jij zo verdrietig over bent. Waarom je geen moed meer hebt om verder te gaan. Die Saul heb ik verworpen. Wat is er aan de hand? Samuel is oud geworden. Zijn beide zoons Joël en Abia waren slechte mannen, oneerlijk. En ze dienden de Heere niet. En toen had Samuel in opdracht van de Heere Saul gezalfd. U kent de geschiedenis wel. Saul was aangewezen door God zelf. Hij was zo goed begonnen. Hij heeft heldendaden verricht in de oorlog. Hij heeft zelfs geprofeteerd. Hij heeft geprofeteerd. Dingen gesproken. Door de geest geleid. In de naam van de Allerhoogste God. Maar het was schone schijn. En dan komt Saul meer en meer openbaar. En in het vorige hoofdstuk 1 Samuel 15 blijkt de ongehoorzaamheid van Saul. Al de Amalekieten, dat volk wat zo laf in de woestijn Israël had aangevallen. En al het vee moest worden verbannen, uitgeroeid. Maar Saul had zo zijn eigen ideeën. Kan ook wel een beetje anders, het hoeft niet zo moeilijk. Het kan wel een beetje makkelijker. En dan komt hij terug. Dan heeft hij Agag aan zijn zegenwagen, de koning. Hij brengt hem mee. En hij heeft de beste schapen en de beste runderen. En de naastbeste, het ena beste zouden we zeggen, heeft hij ook meegebracht. Heel actueel. Je dient God op je eigen manier. Want je weet het wel hoe het moet. Samuel heeft gezegd hoe het moet, maar jij weet het beter. Wel ja, Saul, ga je eigen gang. Toen heeft Samuel dat vreselijke woord gesproken. De Heere heeft u verworpen. Dat ge geen koning zult zijn. Oh, wat was Saul toen geschrokken. Ja, dat was wel een boodschap. En toen heeft hij Samuel vastgegrepen. Oh, eer mij Samuel. Al was het maar voor de oudste van het volk. Schone schijn ophouden. Daar gaat hij mee door. En toen is Samuel toch nog meegegaan. Maar hij heeft het oordeel over Agag voltrokken. Hij heeft Saul vermaand. En hij heeft het vee de Heere geofferd. En toen zijn ze alle twee naar huis gegaan. Saul ging naar huis, Samuel ging naar huis. Ze hebben elkaar nooit meer gezien. Nee, Saul, lever nou je kroon maar in. Dacht u dat wel? Nee, gemeente, Saul gaat gewoon door. Samuel, buig onder God en zijn onbegrepen leiding. Nee, Samuel treurt. Gemeente, dat geeft aanleiding tot twee dingen. Jongeren, er is ontzaggelijk veel verdriet waaronder mensen gebogen gaan. Als je een geliefde man of vrouw, een moeder of een broer moet verliezen. Een kind moet missen als rouw je leven overspoelt. Als er verwijdering, ruzie, ontzaggelijk verdriet is in je leven. Als een ongeneeslijke ziekte je aantast. Als je levenswerk in vlammen opgaat. Gemeente, daar kan je bezetten bij dagen en bij nachten. Daar kun je leed overdragen. Zul je dan de Heere benodigen? Want er is niemand die je troosten kan. Ja, mensen proberen dat wel met zijn moeilijke vertroosters. Maar hij kan troosten. Hij alleen. De last waaronder Samuel gebogen gaat is voor hem ondraaglijk. Heere, hoe kan dat toch? Denk eens mee. Hoe kan dat nou toch? U wees Saul aan. Ik heb hem niet uitgezocht, maar u hebt hem aangewezen. Hij profeteerde zelfs. Leek zo'n vrome, bescheiden koning. Is het allemaal bedrog geweest? Of heb ik me dan vergist? En dan zegt de Heere, ik, Samuel, heb hem verworpen. En dat betekent hier, hij blijft geen koning. Nog is er soms leed in de kerk. Gemeenteleden die het ineens beter weten. Die anders willen.
die niet meer naar de kerk komen. Soms was de verwachting, soms hebben ze de Heere beleden. Soms hebben ze het zelfs gewaagd om aan het avondmaal te komen. Ze vallen af. En dan, gemeente, je hoeft er niet over te praten hoor. Draag je leed als Samuel. Wij zijn geen hartekenner. Wij zijn geen hartekenner. Ze gaan meestal gewoon verder. Net als Saul. Hij gaat nog zo'n 13, 14 jaar gaat hij gewoon verder. Je bent geen koning, Saul. Nou ja, die kroon blijft wel op zijn hoofd. Hij speelt wel voor koning. De gemeente heeft het 14 jaar ongeveer volgehouden. En toen rekende God af. Dat is ontzaggelijk. God rekent eens af. Wij staan met God in rekening en alles wat u doet. Daarmee komt u straks voor die grote witte troon. En dan spreekt God tot Samuel. Samuel, je moet geen leed dragen over Saul. Ik regeer. Leg het nou in mijn handen, Samuel. Maar ik heb wel een opdracht voor je. En dat is deze. Vul uw horen met olie. Ga heen. Ik zal u zenden tot Izzi de Bethlehemiet. Ik heb mij, een koning, onder zijn zonen uitgezien. Samuel, droog je tranen. Ga er gauw naartoe. Dat past namelijk precies. Want Saul, dat was een koning uit de stam van Benjamin. Maar de koning, de ware koning, zou niet uit Benjamin voortkomen. Maar uit Juda. Jacob had het gezegd op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. De leeuwenstam, de scepter, de koninklijke scepter, de koninklijke heerschappij zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Pas precies, Samuel. Nu komt er een koning uit de leeuwenstam. Hij zal koning zijn in opdracht van de levende God. En nog iets. Totdat Silo, dan komt de Messias dichterbij. Als het koningshuis aan de macht zal zijn, dan zal uit dat koningshuis de lijn, de gouden draad geweven worden. Tot op Jezus Christus, de koning der koningen. Gemeente, de grote profeet is maar een mensenkind. Is het u ook opgevallen? Maar Samuel zeide, o dat tegenspreken, kinderen van God. Heb je jezelf ook leren kennen? Heb je er ook zo'n last van? God spreekt. Gemeente, hebt u daar al last van gekregen? God spreekt. We komen vanmorgen tot u met een bevel van geloof en van bekering. Maar, en dan komen wij met onze bedenkingen. En hier Gods kind Samuel. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen. En mij doden. Bang mensenkindje. Bange vrees. Bang voor anderen. Het nieuwe seizoen begint. En lieve broeders, kerkraad. De Heere die geeft, want dit is een woord voor ons. Dat we meer godsvrees zouden hebben dan mensenvrees. Want we staan niet in rekening met mensen, wat ze ook zeggen. Al willen ze je doden. En als blikken konden doden, dan zouden er heel wat ambtsdragers niet overleven. En als woorden konden doden en mails. Maar gelukkig, God regeert. En we moeten geen mensenvrees hebben, maar godsvrees. De Heere die zegt het. En dan staat er zo opmerkelijk. Toen zeide de Heere, neem een kalf van de runderen met u. En zeg, ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. En ge zult Izzi ten offer nodigen. En ik zal u te kennen geven wat ge doen zult. En ge zult mij zalven die ik zeggen zal. Nou moet je niet zeggen, is dat wel oprecht? Die vraag wordt wel eens gesteld. Nou bedenken ze een dekmantel. Waarmee Samuel naar Izzi gaat, naar Bethlehem. Zodat het verborgen blijft voor Saul. Saul kijkt natuurlijk mee. Die weet alles wat er gesproken is. Die zal ook vermoeden dat er iets gaat gebeuren. En nou bedenken ze, nee gemeente. Calvijn die zegt het zo mooi in zijn commentaar. Het zijn twee opdrachten. Er wordt niemand misleid of bedrogen. En het eerste wordt verborgen onder het tweede. een offermaaltijd, zoals dat geregeld geschiedde in het land van de Bijbel. En dan zegt de Heer, nou moet je gaan, Samuel, met een goddelijke opdracht. En ik zal zeggen hoe het moet. En ik zal voor je zorgen. En ik zal spreken. O, je hoeft alleen maar te doen wat ik u zeggen zal. Het is zo groot. Als we zo ons werk weer gaan doen, gemeente, in gehoorzaamheid. En ja, u allemaal. Je schoolwerk, jongens en meisjes. Maar vanmiddag natuurlijk weer bidden, als het nieuwe schooljaar begint morgen. Zo moeten we trouw zijn in wat de Heer vraagt. Geweten, zo moet je werk doen. In het gezin, betaald werk, vrijwilligerswerk. Zo moeten we optrekken. Omdat God het spreekt, maar bijzonder een ambtsdrager. Hij moet de woorden van God spreken. Die de Heere spreekt, ook in het hart van zijn kind en knecht en van de ware ambtsdragers. Dan neemt Samuel een hoorn. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken, dan pakt hij een hoorn. Waarom een hoorn? Waarom niet dat kruikje? De vorige keer had hij zo'n kruikje gevuld met die kostelijke zalfolie, heerlijk geurend. Om de koning te gaan zalven, nu neemt hij zo'n hoorn. Een klepje was erop gemaakt, zodat hij dicht zat. Misschien wel de hoorn van een stier. Om die in zijn lange mantel, in zijn binnenzak, te verbergen. Wat is het verschil tussen een kruikje en een hoorn? Mag ik een voorbeeld geven? Jongens en meisjes, als je onderweg bent en je haalt bij de snackbar wat lekkers, dan krijg je er zo'n vorkje bij. Zo'n houten dingetje wat snel breekt. Thuis heb je bestek. En dat gaat levenslang mee. Nou, zo'n kruikje is breekbaar. Net als het koningschap van Saul. En een hoorn? Nou, dat is onbreekbaar. Zo'n hoorn is onbreekbaar. En dat is een beeld. Het koningschap van David zal bestendig zijn. Het koningschap van Saul was maar voor een poosje. Dan vult Samuel met zalfolie vanuit het heiligdom bij de tabernakel. Wordt dan die hoorn gevuld. En hij neemt een jonge koe. En dan gaat hij op reis naar Bethlehem. Rama, dan zitten we zo'n 7 kilometer ten noorden van Jeruzalem. En dan Bethlehem, dan zit je zo'n 8 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. En hij maakt die reis naar Bethlehem. En daar schrikken ze heel erg. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst net vrede? Gemeente, schrik je ook als de broeders op huisbezoek komen? Wil je liever ook niet praten? Zoals mensen soms een rookgordijn optrekken. Zoals mensen proberen te ontlopen. Met allerlei vromigheid. De wijze waarop mensen soms handelen geeft al te denken. Hè? Maar ook hier schrikwekkend. Ze zijn bang voor het kind en knecht van de Heere. De kanttekenaar noemt 2 redenen. Ze dachten misschien dat Samuel voor Saul vluchtte. Vermoedelijk gehoord hebbende dat Saul op hem vertoornd was, omdat hij hem had aangezegd dat God hem van het koninkrijk verstoten had. Dat zou waar kunnen zijn. Of misschien waren zij bezorgd, dat denken meer verklaarders, dat ze een grote zonde begaan hadden, welke de profeten kwam openbaren. En om hun de straf van God daarover te verkondigen. Het was zo ingezonken in die dagen. Iedereen die leefde maar voor het vaderland weg. De koning ging hen daarin voor. Schone schijn. Maar het deugde niet, gemeente. Zo'n onbekeerlijk hart. Herkent u dat nou? Want dan heb je niks anders te vrezen dan het oordeel. Dat oordeel van God. Ze beven als die oudsten Samuel tegemoet komen. En misschien hebben ze hem ontmoet net buiten de poort en zijn ze op hun knieën gevallen. O Samuel, wat drijft u toch? En dan mag Samuel zeggen, met vrede. Is uw komst met vrede? Met vrede, Shalom, zo moet het geklonken hebben, zegt Samuel. Dan zegt hij, ik ben gekomen om de Heere offerande te doen. We gaan een offerande houden. Een offermaaltijd. Heiligt u. En komt met mij ten offer. Er staat onmiddellijk achter. En hij heiligde Isaï en zijn zonen. En hij nodigde hen ten offer. Gemeente, staat er maar met een paar woorden. Vermoedelijk zijn het de oudsten geweest met wie een maaltijd werd afgesproken in het huis van een van die oudsten. Dat zal niet Isaï geweest zijn. Een plaatsje waar ze samenkomen, waar een grote ruimte is. Waar die maaltijd gehouden zal worden. Waar het offer eerst gebracht zal worden. En dan naar binnen de maaltijd houden. Of een grote binnenplaats. Een dankoffer. Een deel van het vlees was voor de Heer. Een deel van het vlees was voor de maaltijd die gegeten zou worden. Dan moeten die oudsten komen. En Isaï. En al zijn zonen. Maar eerst, ze moeten zich heiligen. En als u dan naar de verwijsteksten kijkt, in de GBS-versie, dan verwijst het naar Exodus. Heiligen, naar Leviticus, dan moest je je kleren wassen. Dan moest je rein leven. Dan moest je heel leven naar het offer. Alle zonden laten en haten. Je heiligen. Soms zeggen mensen, het maakt niet uit. Hoe je nadert voor het aangezicht van, dat maakt allemaal niet uit. De Heere kijkt naar je hart. Nou, dat gaan we horen straks. Zeker, de Heere kijkt naar je hart. Maar eerst, gemeente, heiligen, jongeren. De Heere weet hoe je in de kerk komt. Hoe je eruit ziet. Ja, dat ook je binnenkant, maar ook je buitenkant. Heiligt u zich, gemeente. Maakt u zich gereed. Maakt u zich gereed. Ik zou er ernst mee maken, onder het oog van een alwetend God. Die oudsten worden genodigd, Isaï hoort daarbij. Maar ook zijn zonen, de kanttekening schrijft, hij beval niet alleen Isaï, maar ook zijn zonen, dat zij zich zouden heiligen. Zonder twijfel heeft Samuel Isaï tegelijk geopenbaard, dat hij van God gezonden was om één van zijn zonen tot koning in Sauls plaats te zalven. Zoals dat blijkt uit de naastvolgende versen. Heeft hem misschien apart genomen. Isaï. Ik kom ook om een van jouw zonen te zalven. Tot koning. In plaats van Saul. Er schuilt een koningskind. In jouw gezin. Wat zal er door Isaï heen gegaan zijn? Wat zal er door die jongens heen gegaan zijn? Toen vader Isaï dat vertelde, had een groot gezin. We zullen straks horen van 8 zoons. En van 2 dochters, dat lezen we niet hier, maar dat kunt u in kronieken vinden. 10 kinderen telde zijn gezin, een groot gezin. En ik denk dat hij bij de maaltijd 's avonds verteld heeft. Wat Samuel gesproken had tot hem. En dat het hele gezin het wist. We moeten ons heiligen. We moeten ons gereed maken. Het offer zal gebracht worden. Dat offer ziet op de zonde. En dat ziet op de genade. En dan zal de Heere één van de zoons aanwijzen. Tot koning. Misschien hebben die jongens hun kleren bijzonder zorgvuldig nagekeken. Zaten er geen gaten in? Was het schoon? Zagen ze er goed uit? Gekapt en gekleed moesten ze verschijnen op de afgesproken dag. En zo gaat het. En ik stel me dat zo voor dat ze één voor één, zo staat het er ook letterlijk, binnenkomen. Samuel staat bij de ingang van de ruimte waar de maaltijd zal zijn. Na dat gebrachte offer, daar lezen we verder niks van. Wat wees op zonde en op genade, kom ik straks nog op terug. En dat gaat gebeuren. En dan moeten ze één voor één binnenkomen. Zoals met een sollicitatiegesprek. De een na de ander. En dan komt Eliab eraan. De oudste. Een grote gestalte. Een grote man. Sterke handen aan zijn lijf. Zijn naam is trouwens ook heel mooi. zou Izzy de Heere gevreesd hebben. Maar zijn oudste zoon heet God is mijn vader. Een prachtige naam. God is mijn vader. Gemeente, als dat waar is, dan ben jij een kind van God. Een prachtkandidaat voor het koningschap. Representatief, imponerend voorkomen. Ja, ik weet niet precies hoe het gegaan is. Misschien zo, Eliab, heeft hij gezegd, terwijl die Samuel de hand drukte. En de profeet heeft misschien al getast in zijn binnenzak naar die oliekruik, naar die oliehoorn met zalfolie. Daarmee zal hij de man naar Gods hart aanstellen. En ineens laat Samuel die oliehoorn los. Er is een stem in zijn hart die hem afmaant om te doen wat zijn ogen zeggen. Samuel, mens, zie niet aan wat voor ogen is. De Heere kijkt dieper. Hij kijkt naar binnen. God ziet het hart aan. Hij heeft alleen maar zijn hoofd geschud. Nee, nee. En dan komt de tweede, Abinadab, je zou zeggen. Nee, die is het ook niet. Dan Samma, de derde. Maar het blijft stil in Samuels binnenste. Ook bij de vierde, bij de vijfde, bij de zesde. En dan komt tenslotte de zevende. We lezen het in vers 10. Alzo liet Izaï zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. En dan dat aangrijpende. Doch Samuel zeide tot Izaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Gemeente, dat betekent niet dat ze niet verkoren waren tot zaligheid, dat weet ik niet. Maar ze zijn niet verkoren, betekent hier tot het koningschap. De Heere geeft geen getuigenis aan deze zeven zonen. Zal het gestormd hebben in het hart van Samuel. Want hij kijkt naar de deur en dan komt er niemand meer. Dan staat er alleen Izzy. En dan staan daar die zeven zoons, zo denk ik dat u het zich moet voorstellen, in die ruimte. Jongens en meisjes, zou het gestormd hebben in zijn hart. Gemeente, u weet dat uw dominee adviseur is bij de attestdagen in ons kerkverband. En dat we met de rector van onze school ons curatorium bijstaan. En dan stormt het wel eens. Ook in het hart van uw dominee. Als de Heere geen weerklank geeft in het hart. En als mannen niet kunnen worden toegelaten. En tegelijk, het is vaak glashelder. We moeten niet denken dat we daar zitten te stemmen totdat we een meerderheid hebben of zo. Nee, het is vaak unaniem en glashelder. De Heere geeft getuigenis of niet. Deze is het niet. En dan kijkt Samuel naar die figuur van die mannen. Daarmee leken ze op Saul, hè. Jongens en meisjes, ze leken op Saul. Zeker die eerste, krachtige uitstraling, forse mannen. Maar de Heere geeft geen getuigenis wat Samuel ziet. En dan loopt het vast. Nou, dan moet het wonder geschieden. De Heere werkt altijd in de weg van het wonder, gemeente. Dan komt God eraan te pas. Wat Samuel ziet. Maar we haasten ons naar het tweede wat David ziet. Samuel stelt een vraag, jongens en meisjes. Zijn dit al de jongelingen? Zijn dat nou al je zoons? En ik denk dat toen deze Izaï zich geschaamd heeft. En hij zeide, de kleinste is nog overig. En zie, hij weidt de schapen. In het veld bij de schapen zit David. Ik denk dat hij ook gehoord heeft van de offermaaltijd en van de bedoeling. Er zal een koning worden gezalfd. Eén van de zonen van Izaï zal het zijn. Maar misschien hebben die broers wel gezegd, wij zullen met z'n zevenen gaan, David. Jij hoeft niet mee, jij bent de jongste. Misschien hebben ze gezegd, jij bent een nakomertje. Jij bent nog zo klein, 17 lentes jong moet hij geweest zijn. Een heel andere gestalte, niet zo groot en zo fors. Een buitenbeentje, blijf jij bij de schapen. Jou kunnen we niet gebruiken. Het is David maar. Nee, op zo'n uiterlijk kun je niet vallen. Jongeren, Zul je niet te veel verkijken op het uiterlijk. Als je verlangt naar een levensgezel. Het gaat niet om de buitenkant alleen. Het gaat helemaal niet om de buitenkant. Zul je de Heere vragen om een levensgezel of gezellin. Want die buitenkant verwelkt. Hè? Die buitenkant verwelkt. Het gaat om iemand die de Heere wil dienen. Zoeken, liefhebben en vrezen. Maar David ontgaat alles wat er gebeurt. Hij ziet de lucht en de schapen. Een vader en de grote broers hebben hem niet nodig. Ik vind het opmerkelijk dat Isaï deze beslissing heeft genomen. Zou er zoiets als bij Jozef aan de hand geweest zijn? Zou er zoiets aan de hand geweest zijn? Dat ze wisten dat David dicht bij de Heere leefde. En dat ze niet moesten. Dat ze hem verachten. En zijn moeder. Van haar weten we dat ze een teer leven had. Haar naam wordt niet genoemd in de Bijbel. In verschillende psalmen staan hele mooie uitdrukkingen. Over de moeder vermoedelijk van David. Waar hij met respect over spreekt. En in psalm 22. Op u ben ik geworpen. Van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder. Zijt gij mijn God. Op u ben ik geworpen. En vermoedelijk moeten we daaronder verstaan. Dat deze vrouw worstelingen kreeg. De Heere nou nieuw leven doet verwachten, moeders. Lijk je op die moeder van David. Zij heeft worstelingen met haar kind gehad, Heere. Mag dan het kind wat in de moederschoot is, mag dat uw kind zijn. Geworpen, ze heeft worstelingen gehad met God. Ouders, hebt u worstelingen als de Heer u de kinderzegen gaf met uw kinderen. Of ze gewillig zijn of onwillig. Of ze trouw zijn of dat ze hun beloftewoord verbroken hebben. Misschien nooit meer in de kerk. Misschien heel anders gaan denken. Zul je worstelen met je kinderen. Want dat weten we van Davids moeder. Maar we weten niet hoe haar stem geweest is. Vader en de broers die hebben beslist. David ziet alles aan zich voorbij gaan. Misschien was er niemand die zo verlangde naar dat offer. Ik zou daar nog even op terugkomen. Misschien was er niemand die zo verlangde naar dat offer. Als David. Want gemeente, daar ligt het hart van een ware christen. Bij dat, al weten we het nog, bij dat offer. Bij dat mes van Gods recht. God is recht. Er moet betaald worden. Daar lag het hart van een ware Israëliet. Als dan dat vlees gelegd werd, de resten van dat dier bij een dankoffer, een deel van dat dier op het vuur. En als dat vlees aanbrandde en die vreselijke geur je neus prikkelde, teken, God eist voldoening, de hitte van Gods gramschap moet me verteren. En een ware christen. Die kan dat niet missen, hoe verschrikkelijk dat ook is. Altijd hetzelfde, zeggen mensen. Ja, dat is altijd hetzelfde. Dat is nou het hart van de prediking. De verzoening in de weg van voldoening. Er moet betaald worden. En er kan betaald worden. Niet door onszelf, maar door een ander. En de sprake van het bloed. Denk dat er niemand zo verlangd heeft naar dat offer. Misschien hebben die jongens gedacht, schiet nou maar op. Nou willen we het wel weten. Wie van ons wordt koning? En wie zullen dan gereed staan om die broer in het zadel te tillen. Ik denk dat Davids hart verlangd heeft naar het offer. Maar hij was in het veld. Totdat die boodschapper kwam. Want dat lezen we. Samuel geeft bevel. Zend heen en laat hem halen. Want we zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Hij moet komen. Zie je de boodschappen gaan, jongens en meisjes? Wat zal er toen geweest zijn in het hart van David, toen hij die boodschappen zag komen? Misschien heeft hij heel in de vette de rookpluimen gezien van het offer. Misschien heeft hij eerbiedig zijn knieën gebogen. En toen kwam die boodschapper. Ik blijf al bij de schapen, jij moet heel snel komen. Samuel wil je zien. moet zo'n wonder geweest zijn. Denk dat hij in stille verwondering en in afhankelijkheid van de Heere is gegaan. Heere, doet u maar wat goed is in uw ogen. Zo gaat de Heere mensen afzonderen voor een ambt. U hebt mij niet nodig. De Heer heeft mij niet nodig. Wel nee, gemeente. Maar als u me nou gebruiken kan. Heere, hier ben ik. Weet u wat David gezien heeft? Gods leiding in zijn leven. Het is zo groot als je zo terug mag kijken. Als je zo in het ambt komt, als de Heere je daartoe verwaardigt. Als de Heere je roept. Als de Heere de deur opent. Als de Heere bevestigt. Zo is het gegaan in het leven van David. David ziet Gods leiding in zijn leven. En gemeente, dan moeten we naar derde. Maar eerst gaan we nog zingen. Met Psalm 25, het tweede. En ook het zevende vers. Heer, hij maakt me uw wegen. En het zevende. Gods verborgen omgang vinden. En wat er verder volgt. 2 en 7 van Psalm 25.
een onverwacht koningskind wat Samuel ziet, wat David ziet, wat de Heere ziet. Wat zal stil geweest zijn toen David binnenkwam. Toen zond hij heen en bracht hem in. Isi die stuurt die bode, hij brengt hem binnen. En dan staat er van David, hij nu was roodachtig, met schade schoon van ogen en schoon van aanzien. Toch iets over die buitenkant, maar het staat tussen haakjes, gemeente. Roodachtig, sommige verklaarders denken dat hij rood haar had. Dat schijnt in die dagen heel bijzonder geweest te zijn. De meeste mensen hadden donker zwart haar. Er zijn er ook die denken dat hij een blos had op zijn gezicht. Ik weet het niet, het zou beide wel kunnen. En verder was hij schoon van ogen, een heldere blik. En ondanks dat hij klein was, en toch recht van lijf en leden. En dan komt hij binnen, die jonge man. En dan zo wonderlijk, hij is het, de achtste. Als u goed thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat er een moeilijkheid is. In 1 Kronieken 3 wordt gesproken over 7 zonen van Isaï. En hij wordt de zevende genoemd en 2 dochters. Ik denk dat een verklaarder juist raadt. 1 van die zonen is jong gestorven en ontbreekt daarom in het geslachtsregister. En de namen van die andere jongens en meisjes, dat is een mooie opdracht op zondag, die kun je nog eens opzoeken. Al die namen staan in de Bijbel, in 1 Kronieken 3. Maar de kern is dit. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Dan geeft de Heere getuigenis. Een gemeente, dat is datzelfde wat de Heere nog geeft op dat testdag in Rotterdam. Als je hart soms vervuld wordt met ontroering. En als de Heere meestentijds volkomen unaniem doet gevoelen, dit is van de Heere. En als er niet zoveel woorden meer hoeven gezegd te worden. Maar als dat helder is, dit is van de Heere. En er is niet anders te doen dan toe te laten tot de opleiding aan de boezemsingel. De Heere geeft getuigenis. In Handelingen 13 lezen we, en van toen aan begeerde zijn koning. Handelingen 13 vers 21. En God gaf een Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning. De welke hij, dat is God, ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil doen zal. Van het zaad dezes heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. En daar giet Samuel de hoorn met olie zelf over David uit. En we gaan daar volgende week mee verder. Maar waarom wordt nou David gezalfd tot koning? We lezen het in vers 7b. Want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Jongens en meisjes, de Heere die kijkt dwars door onze buitenkant heen. Onze vrome praatjes en onze keurige daadjes. De Heere kijkt tot in ons hart. Hij kent van verre onze gedachten. Hij weet wat je bezighoudt. Hij weet wat je plannen zijn. Hij weet hoe je er tegenop ziet om weer naar school te gaan. Of hoe je er naar uitkijkt. Hoe je werk doet, gemeente. De Heere weet hoe je hier zit. De Heere weet hoe je over zijn woord denkt. Over zijn dienst, over de gemeente. Over hemzelf. Is nou die hemelse internist al in uw leven gekomen? In jouw leven? Van nature zit ons hart potdicht. Die vreselijke tekening van Romeinen 3. Ik moet het laten rusten. U zoekt het nog maar eens op. Maar in het leven van David is wat gebeurd. Is wat gebeurd. De Heere ziet geen enkele kwaliteit in David. Nee, dat moet u nou niet denken. Het gaat niet om dat mooie cv van David. Nee. De Heere ziet in het hart van David. Wat ziet de Heere nou? Zijn eigen werk. Zijn eigen werk. Uit soevereine genade naar zijn welbehagen.
Daarom zal David die heerlijke naam dragen. De man naar Gods hart. En dan twee dingen. De Heere die ziet een nieuw hart. Jongens en meisjes, de Heere ziet een nieuw hart. Een wedergeboren hart. Mag ik het anders zeggen? Een hart wat klopt. Nee, het is geen volkomen man hoor. Het is een Adamskind, dat gaan we horen als God het geeft. Maar zijn hart klopt voor de Heere. Dat is een levend gemaakt hart, een vernieuwd hart. Een hart wat verlangt naar de Heere, naar zijn dienst, naar zijn woord. Een hart bearbeid door Gods geest. Waardoor de plaats is gekomen voor de Heere Jezus. Een hart wat verlangt om dicht bij de Heere te zijn. De Heere ziet een nieuw hart. En de Heere die ziet een herdershart. Om de kudde van Israël te weiden. In zijn jonge jaren heeft David door het geloof. Ja, dat is een vrucht van genade. Door het geloof heeft David een leeuw een keer verslagen en een beer. We komen er later nog op terug. Hij heeft een herdershart. Dat heeft God er nou ingelegd. Niks van David bij. Het werk van de eeuwige God. De Heere die ziet het hart aan. David. Zijn naam betekent letterlijk de geliefde. De geliefde. Van eeuwigheid. De beminde. Getrokken in de tijd. Levend voor het aangezicht van de Heere. Gemeente, waar klopt uw hart voor? Als nou die hemelse internist in uw hart kijkt. En hij doet het. Jongens en meisjes, de Heere weet wat er in jouw hart is. Wat ziet hij dan? Bedel om dat hart. Wat die andere broers allemaal misten. Nou, we vrezen. Want het is genadetijd. Wat er nou in het hart van David gewerkt is. Dat wil de Heere nog werken. In jonge harten. Jongeren, 17. Waar klopt jouw hart voor? Hier klopte Davids hart voor. Dat was voor het werk van, door het werk van de levende God. Voor de Heere. En nee, daar moet je ook niet hoogmoedig mee. Hè? Dat gaan we nog horen als de Heer het geeft. Dan word je er niet hoogmoedig mee. Straks gaat hij weer naar de schapen. En dan gaat hij weer verder. Wachten tot de Heer hem uitstoot. Tot het ogenblik daar is. Dat de Heer zegt, David. Nou kan ik je gebruiken. Daar kan een tijd tussen liggen dat de Heer roept. En dat de Heer erop terugkomt. 13, 14 jaar in het leven van David. Geen makkelijke tijd. Naar Gods raad. Gemeente. Je hoeft niet te gaan redeneren, jongeren. Je hoeft niet te gaan redeneren. Het was er maar 1 op de 8. Nee. Zou ik wel verkoren zijn? Hou je er alsjeblieft niet mee bezig. Want de Heere zegt niet dat jij je daarmee bezig moet houden. Zoek de Heere en zeg het maar, hemelse internist. Er deugt niks van binnen. En als je daar nog niet achter gekomen bent, Heere, laat u het me zien. Bij het licht van die zon. De preek van vorige week. Mag die zon opgaan in mijn leven. Het licht van uw lieve geest. Dat ik zo'n zondaar me leer kennen voor uw aangezicht. Smeek de Heere om dat werk. Want hij gaat door. Niet om David. Maar om die grote Davidszoon. Jezus Christus. Zal hij vele onderdanen hebben. Wat is het groot als je van die grote scharen. Zo'n onderduintje mag zijn, ware christen tenslotte. Is nou de lijn naar de grote David zo nog wat gaan schitteren? De lopen van die heerlijke lijnen van die aardse David naar die meerdere. David was in Bethlehem geboren. Jongens en meisjes, wie ook. Uit de stam van Juda, de koningsstam, wie ook. Gezalfd, omdat God het wilde. David. En Jezus, de gezalfde des Heren, zo wordt David straks genoemd, gezalfd op last in naam van de Heren. Hoe is ook alweer die naam van de middelaar? Messias, dat is het Hebreeuwse woord voor gezalfde. Hij is de gezalfde van de Heren, vernederd en verhoogd. Ja, dat is David en de meerdere, van de broederen veracht. Laat hem maar bij de schapen. Van God verkoren. Kom, kinderen des Heren, verlustig u. En die waren David, de meerdere, Jezus Christus. Dan zingen we van de aardse. Maar we denken aan de meerdere. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene help voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Amen. Onze slotzang is het 9e vers van Psalm 89. 89 vers 9 is onze slotzang. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.